Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is voor mij een voorrecht om hier te zijn. Het is voor mij de allereerste keer dat ik hier ben in jullie midden. Ik heb ontzettend naar uitgezien en ik heb een hoge verwachting van wat God vanmorgen gaat doen in ons midden. Heeft u dat ook? Dat is mooi, want de Bijbel zegt dat wat de rechtvaardige verwacht, dat zal die ook ontvangen. Dus het is belangrijk dat je een verwachting hebt ook van God vanmorgen. Ik zal mezelf even voorstellen, omdat ik hier nog niet eerder geweest ben. Ik ben David de Vos. Ik ben getrouwd. 9 jaar, vader van 2 fantastisch mooie kids. En ik ben 29, dus vroeg erbij. Ik ben oprichter van Stichting Go & Tell. Dat is een organisatie die... Even wachten tot dan... Ja, mag ik doorpraten? Oké. Dat is een organisatie die zich richt op de verkondiging van het evangelie wereldwijd... En ik hou ervan om over Jezus te vertellen. Hij is mijn grootste passie. Gisteren nog op een voetbaltoernooi. Toen kwam er een jongen naar me toe en die vroeg, jij doet toch preken en zo. Ik was bijna naar je komen luisteren met kerst. En waarom doe je dat toch allemaal? Hij zegt, je kan toch helemaal niet bewijzen dat God bestaat. En ik zei tegen hem ook, ik zeg, oh jawel hoor. Dus hij zegt, hij keek me aan. Hij zegt, hoezo dan? Ik zeg, nou je ademt. Hij keek me aan. Ik zeg, ja, ik zeg, dat bewijs zit in je longen. Ik zeg, leg mij maar uit waar dat vandaan komt. Ik zeg, bewijs mij maar dat hij er niet is. Ja, zei hij, ja, je kan dat ook omdraaien. Hè, zo. Ik zeg, nou kijk, het gebouw waar we in zitten. Ik zeg, dat is neergezet door de architect. Ik zeg, het toernooi waar we nu voetballen is door iemand georganiseerd. De brood die je koopt, ik zeg, dat heeft de bakker gemaakt. En elke keer als je een maaltijd bestelt in een restaurant, dan zit er een kok achter. Ik zeg, dus als je weet dat er achter al de dingen iets in iemand zit, ik zeg, dan moet er ook iemand zitten achter die adem in jouw longen. Heel eenvoudig. Nou ja, goed, dat is 1-op-1. En tegelijkertijd heb ik een enorme passie om grote massa's mensen aan de voeten van Jezus te brengen. En als je dat een beetje volgen wil, dan moet je maar eens kijken op goandtell.nl. Dat is mijn website. Facebook en Twitter zijn we ook actief. Binnenkort ga ik naar Afrika, naar Burkina Faso. Bobo di Lassau. Een stad van 500.000 mensen waar meer dan 90% van de bevolking moslim is. En dan gaan we buiten in de open lucht gaan we een hele grote campagne organiseren. En wat heel een bijzonder moment is dat er ook veel vluchtelingen uit Mali nu die stad in zijn gekomen. Er zijn verschillende vluchtelingkampen. En dat betekent dat er heel veel mensen zijn die voor de allereerste keer het evangelie kunnen horen. Nou ja, binnenkort eind februari zal die campagne zijn. Je kunt het allemaal volgen. En we geloven dat we echt duizenden mensen bij Jezus mogen brengen. Nou, nog een klein dingetje voor het begin met het woord. Ik heb een boekentafel mee. Ik heb verschillende boeken geschreven. En wat cd's, wat luister cd's, dus als je de preken van geniet, dan kun je die ook nog halen. Dit is mijn absolute favoriet, Dichter bij Jezus. Een boek wat ik heb geschreven om je dichter bij Jezus te brengen. 40 verschillende eye-openers die alleen maar over Jezus gaan. Binnenkort, vanaf 13 februari, is er een hele serie bij Family 7. Hebben we elke dag een aflevering over een hoofdstuk van dit boek. Dus ik zou zeggen, kom even langs en als je een boekje koopt, dan ondersteun je ook onze missie om mensen bij Jezus te brengen. Ik wil aan je vragen, als je de Bijbel bij je hebt, om hem open te doen bij Matteüs 25, vers 14. Het is een bekend verhaal uit de Bijbel. Ik ga 2 bekende verhalen behandelen vandaag. En voordat ik dat doe, heb ik een vraag, en dat is, wie verlangt ernaar om in de bestemming van God te wandelen? Die Gods plan voor je leven. Als je daarnaar verlangt, dan mag je even zwaaien. Dat is de meeste van u. Niet iedereen is nog overtuigd, zie ik. Of de handjes zijn heel laag. Maar wij allemaal hebben de neiging om te zeggen, ja Heer, wat u wil. Dat wil ik doen. Want je weet, Gods plan... is het allerbeste wat je zou kunnen volgen. Dat weet je met je hele hart. En ook al is dat soms moeilijk, toch weet je dat het het allerbeste is. En er kan soms bijna een ongezonde drang in je naar boven komen, waarbij je zegt, ik wil zo graag doen wat de Heer van mij wil. En dan kun je helemaal zelfs gefrustreerd in raken, omdat je alles maar probeert. En een bepaalde onrust in je kan ontstaan. Ik wil dit zo graag. Maar ik heb een verrassing voor je vandaag. Er is iemand... die nog veel liever wil dat jij in dat plan gaat wandelen. En dat is God zelf. Als er iemand verlangt dat jij in je bestemming gaat wandelen, dan is dat God. Dus die krampachtigheid die mag je helemaal loslaten, want hij is helemaal klaar. De Bijbel zegt, hij heeft alles voorbereid voor je. En de weg die kun je vinden, en de weg is eenvoudig en de weg is dichtbij. Een heleboel staat in zijn woord opgeschreven. En een heleboel is al in je hart aanwezig, wist je dat? Je hart heeft een schatkist, een schatkamer, waar al de geheimenissen van God zijn opgebouwd. Ik ben ervan overtuigd dat als God de kleur van mijn ogen heeft bepaald, dat hij ook betrokken is met de verlangens, mijn talenten en de gaven die hij in mijn leven gelegd heeft. En dat is ook bij jou. En als hij vastberaden is om jou in die bestemming te brengen, dan kun je maar beter relaxen, want je weet, het gaat absoluut gebeuren. Amen. Het is een kwestie van vertrouwen. We moeten achter hem aan. Laten we kijken. Matteüs 25 vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talenten. Aan de ander 2. En aan nog ander 1. Ieder naar wat hij aankon. En toen vertrok hij meteen. Meteen ging de man die 5 talenten ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer die dienaren, van de dienaren terug en hij vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en hij overhandigde hem er nog 5. Erbij met de woorden, heer, u heeft mij 5 talent in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er 5 talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er 2 bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe en hij zei, Heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier heeft u het terug. Zijn heer die antwoordde, je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai wat ik niet heb gezaaid en oogst wat ik niet heb geplant, had mijn geld bij de bank in bewaring gegeven. Dan zou ik bij mijn terugkomst mijn kapitaal met de rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen. En wie in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft, nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit. In de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Wat een story, hè? Toch? Wat een verhaal. En wat een duidelijke woorden in de Bijbel. De Bijbel is heel vaak niet vaag. De Bijbel is heel vaak straightforward. En die vertelt precies waar het op staat. En wat hier gebeurt is bijzonder. Ik heb het verhaal voorgelezen. De heer die geeft aan zijn dienaren iets in beheer. En die een die gaat ermee aan de slag. Die ander gaat ermee aan de slag. En als die terugkomt dan vraagt hij, joh, wat heb je ermee gedaan? Met de dingen die ik je heb gegeven. En de Heer Jezus die schetst hier een beeld over hoe het zal zijn straks als hij terug gaat komen. Want de Bijbel belooft dat Jezus op een dag zal terugkomen. En dan gaat hij aan je vragen, joh, van al de dingen die ik je gegeven heb, wat heb je ermee gedaan? En dan zullen de mensen zijn die zeggen, nou heer, met wat u mij gegeven hebt, ik ben aan de slag gegaan en ik heb er dubbel zoveel dingen gemaakt. En dan zegt de heer, nou, dat is fantastisch, ik ben zo blij, ik ben trots op je, ik zal je over nog meer aanstellen. En die ene kerel, die zijn zootje begroef op de grond omdat hij bang was voor zijn heer, die uiteindelijk niets te brengen had, die verloor zelfs datgene wat hij had. En ik heb een vraag aan je, ken je die mensen, die lijken wel alles te hebben. En dat wat jij zo graag zou willen doen, dat doen zij er nog even bij. Ik ken ze. Er zijn van die dingen waarvan ik denk, dat is voor mij zo belangrijk. En dan zie ik iemand anders, die is zo gezegend, wandelt zo in die volheid. En dat wat ik zo belangrijk, dat is voor hem maar bijzaak. Maar zelfs dat krijgt hij erbij. Dat is precies wat er hier in de Bijbel staat. Diegene die er 10 uiteindelijk had, kreeg die ene erbij van die man die er niks mee deed. Jezus vertrouwt de dingen toe aan die mensen die er iets mee doen. Halleluja. Ik zal u zo zeggen, hij vertrouwt de dingen toe aan die mensen waarvan hij weet dat het stroomt. Hij geeft het aan mensen waarvan hij weet dat ze het opnieuw zullen geven aan iemand anders. Nou, natuurlijk gaan we allemaal zeggen op dit moment, ik wil zijn als die persoon met die 5 talenten. En we zullen ook allemaal zeggen, nou als ik er maar 2 had, dan wil ik zijn als die persoon met 2. Maar hoeveel van ons, als we eerlijk zijn, lijken niet veel meer op die persoon met dat ene talent? En ik zal je precies uitleggen waar de sleutel zit, waar het misging hier. Want de Bijbel die zegt het namelijk heel duidelijk. In vers 24, Matteüs 25, vers 24. Nu kwam ook diegene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei, Heer, ik wist dat u streng bent. Je weet dat, hè, we hebben allemaal vrees voor God. Heer, ik wil het zo graag goed doen. En stel dat ik eens een keer een foutje zou maken. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. Ja, gek hè, alles behoort hem toe. En dan staat er in vers 25, en uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier heeft u het terug. De Bijbel zegt heel duidelijk, de reden dat deze man niet wandelde in zijn bestemming, in zijn potentie, was vanwege angst. Ik was bang. Ik was bang dat ik het niet goed deed. Ik was bang dat het mis zou gaan. Ik was bang dat als ik uit zou stappen, dat er niets zou gebeuren. Is dat herkenbaar? Come on. In mijn leven is dat herkenbaar. Als ik dit zou doen, dan ben ik bang dat als ik het doe, dat het verkeerd gaat. Als ik die studiekeuze maak, dan ben ik bang dat als ik hem gemaakt heb, dat ik later spijt krijg. Als ik naar de Bijbelschool toe ga, in plaats van dat ik begin met studeren, ben ik bang dat ik de kans niet meer krijg om een studie af te maken. We zijn bang, bang, bang en nog eens bang. En wat zorgt ervoor? Die angst die zorgt ervoor dat we de talenten begraven onder de grond. En wat is de grond? Weet je wat de grond is? De grond is je eigen hart. Want de Bijbel zegt, een man ging uit en die zaaide het woord en het kwam in goede vruchtbare. Jij bent die grond. En wat de mensen doen is ze begraven hun talenten in hun binnenste. Ze laten het niet naar buiten komen. En de Heer Jezus zegt, die dingen die ik je gegeven heb, heb ik je gegeven om iets mee te doen. En lieve mensen, als we heel eerlijk zijn, dan is het leven soms spannend. En angst weerhoudt ons ervan om dingen te doen. Iemand zei eens het volgende, die zei, de meest rijke plaats op aarde, de allerrijkste plaats op aarde, is het kerkhof. En waarom? Nou ja, omdat op dat kerkhof, daar liggen nooit geschreven boeken. En daar liggen nooit geproduceerde cd's. Daar liggen, vul maar in voor jezelf, nooit gesloten deals. Daar liggen concepten die nooit uitgewerkt zijn. Waarom? Omdat mensen bang waren dat als ze het deden, dat het zou mislukken. Ik zal je wat vertellen. Die Heer, toen die daar stond en hij zei, joh, hè, hier heeft u hem terug, ik heb er maar niks mee gedaan, want ik was bang voor u. Dit was voor God geen excuus. Angst voor God is geen excuus om niets te doen. Weet je waarom? Omdat hij niet zozeer op jou vertrouwt, maar hij vertrouwt op zijn eigen kracht in jou. Hij rekent op de potentie van zijn Heilige Geest in jou. En dat betekent dat als je je van binnen een nul voelt, je all of a sudden ineens een held zou kunnen zijn, omdat je realiseert dat Jezus in jou woont. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ja maar David, ik voel me een nul en een zero en ik stel helemaal niks voor. Dan is mijn boodschap aan jou, ja dat klopt. Je bent ook een nul en uit jezelf stel je ook helemaal niks voor. Maar als Jezus jouw nummer 1 is, ga maar naast hem staan, dan ben je samen een 10. En als er nog meer nullen zijn in de zaal, kom er maar bij. Dan worden we 100 en 1000 en 10.000 en 100.000, gaan we richting 1 miljoen. Zolang hij nummer 1 is in je leven, zijn al de dingen mogelijk. En weet je wat mij raakt in dit verhaal? Dat de Heer die had liever dat hij zijn best had gedaan en dat hij zijn talent had verspild. Als dat hij er niets mee deed. En ik zal je uitleggen waarom. Voor God is dit zo belangrijk. Omdat wij zijn vertegenwoordigers zijn in deze wereld. En dat wanneer wij in de potentie van God beginnen te wandelen, wat de Bijbel uitroept als de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters Gods. Dat zijn wij. Wij zijn zijn kinderen. En wanneer de volle potentie van God in ons naar buiten komt, gaat de wereld zien wie Jezus is. Daarom is het zo belangrijk. En als je moeite hebt met jezelf, als je heel erg laag denkt over jezelf, denk dan maar heel hoog over Jezus. Dat is alles wat je moet doen. Dat is niet zo moeilijk. Lees zijn verhalen. Prijs hem zo hoog mogelijk de hemel in. Hij kan al de dingen doen die jij nooit zou durven. Maar ik zal je wel vertellen, hij woont in jou. En hij in jou heeft weinig moeite om over zichzelf te vertellen. Heel veel mensen denken dat ik een hele extroverte jongen ben. Het is niet zo gek, hè, als je me zo ziet praten. Maar het valt eigenlijk best wel mee. Als je me ontmoet, naast het podium of bij de boekentafel, je schudt me de handen, zeggen mensen wel eens, nou, hij is eigenlijk niet zo heel erg. En ik hou ervan om af en toe op mezelf te zijn en na te denken. Maar wanneer ik hier sta, en wanneer ik de mogelijkheid heb om je uit te dagen in de naam van Jezus, begint de Heilige Geest een werk door mij heen te doen waar hij zichzelf niet voor schaamt. Ik zal u vertellen, ik wil me niet schamen voor het woord van God. Ik wil me niet schamen voor zijn opdracht. Ik ben er 100% van overtuigd dat God nog steeds op zoek is naar helden en heldinnen die de wereld voor hem willen veranderen. Maar lieve mensen, angst weerhoudt ons ervan om dingen niet te doen. Maar in Jezus kun je al je angst overwinnen. Amen. Je vijand tegemoet. Ik wil je meenemen naar een held vanuit de Bijbel. Laten we even gaan. Naar 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Fantastisch mooi verhaal. Verhaal van koning David. Mijn naamgenoot. Ik ben er erg trots op. Een man van God. David die was een schaapsherder. En ik stel me zo voor dat David ook zo zijn dromen en zijn verlangens had. Zijn talenten in zijn hart. Het verlangen had om in het plan van God te wandelen. En dan komt er een dag dat dat plan eigenlijk bevestigd wordt door God. Want de profeet Samuel die kwam langs. En hij was op zoek naar hem en die zalfde hem. En de Bijbel die zegt vanaf die dag greep de geest van God David aan. En het kan heel goed zijn dat jij in je leven hebt ervaren dat God je ergens op heeft aangesproken. Wellicht in een samenkomst als deze. En vanaf die dag laten bepaalde dingen je niet meer los. Dingen die met je bestemming te maken hebben. Als jij een buitengewoon verlangen hebt om de wereld te veranderen voor Jezus, om op reis te gaan, of om voor de armen te zorgen, voor de wezen, voor de weduwe, of om de nieuwbouwproject van de kerk uit de grond te stampen. Ik heb geen flauw idee, maar er is iets wat jou aangrijpt. Er is iets waar God jou over heeft aangesteld. En dan komt er iemand die dat op een dag aan je vraagt. Zou je dit en dit willen doen? Dat is eigenlijk wat er met David gebeurde. En de Bijbel zegt, vanaf dat moment greep de geest van God hem aan en hij liet hem niet meer met rust. Uiteindelijk kwam hij met Saul in contact en hij speelde voor Saul. Hij kende hem dus ook al persoonlijk. En dan komen we op het bekende verhaal van David en Goliath. En ik wil er een aantal elementen uithalen die je wellicht nog nooit hebt gezien. 1 Samuel 17 vers 17. Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David, hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. Die waren aan het vechten tegen de Filistijnen. Je kent het verhaal. En hij vroeg aan David, ga eens kijken hoe het met je broers is. En kijk eens, hè, neem een teken van leven van hun mee, zodat ik weet dat het ze goed gaat. En dan staat er in vers 20, de volgende ochtend ging David met de proviant op weg, zoals Isaï hem had opgedragen. Zijn kudde liet hij achter onder de hoede van iemand anders. En hij kwam juist bij het wagenkamp aan, toen het leger onder de aanheffen van strijdkreten de linies betrok. Als ik dit zo voorlees en ik lees door, dan misschien Zijn er sommigen van u die in slaap vallen, een zware avond gehad of wat? Maar ik wil even dat je het voor je ziet. Dat je het ziet gebeuren. Ik weet niet of je wel eens een film hebt gezien van hoe het er vroeger aan toe ging, hoe die mannen tegenover elkaar strijden. De Bijbel zegt, toen David aankwam, toen betraden beide legerkampen de strijdlinies. Gingen tegenover elkaar staan en zij hieven de strijdkreet aan. Weet je wat dat is? Stoere mannen staan te slaan met hun speren, elkaar uit te dagen en te doen. Hè? En ze gaan zo. En David ziet dat gebeuren als hij aankomt. Daar staan ze met de duizenden tegenover elkaar. Dat is het moment dat David daar aankomt. En staat er in vers 22. David die gaf zijn spullen af aan de foerier en die haastte zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hen hoe het met ze ging. Come on, ik wil dat je dit voor je ziet. Stoere mannen staan te schreeuwen en te doen tegen elkaar. He, duizenden soldaten tegenover elkaar. En de Bijbel zegt dat David die laat zijn spulletjes achter en die wandelt tussen die mannen door. Heb je ze wel eens opgesteld zien staan? Dat is allemaal recht langs de rijen. En dan David die wandelt er tussendoor op zoek naar zijn broers. Nou, ik zou je ook vertellen, die vond hij niet zomaar in één keer. Want er stonden duizenden mensen. Dus hij vroeg, heb je mijn broers gezien? Ja, ik ben van Isaï. Oh, volgens mij staan ze daar. En zo maakte hij zijn weg onder die legerscharen op dat moment. Uiteindelijk vindt hij zijn broers en hij zegt tegen ze, joh, papa wil weten hoe het met jullie is. Vers 23. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad er uit de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren. Goliath uit Gat. En David hoorde hen de Israëlieten uitdagen zoals hij dat elke dag deed. En bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. Angstig, daar heb je hem weer, hè? Angst. Omdat ze bang waren, er was angst. En ze durfden het niet aan. En David hoort Goliath het leger van God uitdagen. Hij kijkt om zich heen en al de Israëlieten die rennen weg als echte angsthazen. En dan staat er in vers 25, zie jullie die man daar, zei ze, Israël vernederen, daar is het om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overlaten. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw. Ik hoop dat ze het een beetje mooi uitzag, want anders wilde niemand er natuurlijk voor vechten. En dan staat er, en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en heredienst. In andere woorden, als je Goliath verslaat, krijg je schatten van de koning, je mag zijn dochter trouwen en je hoeft je leven lang nooit meer belasting te betalen. Halleluja. Dat sprak mensen wel aan. Maar toch was die beloning nog niet voldoende voor mensen om die angst te overwinnen. Moet je nagaan, hè? Angst overwinnen, dat zit hem niet in dat je een mega beloning ergens voor krijgt. Maar die is geworteld in een heel ander iets. En dat betekent dat je moet leren vertrouwen niet op je eigen kunnen, maar op die van God. En natuurlijk gaan we kennen het verhaal David. Dat is precies wat hij deed. En dan staat er in vers 26, moet je opletten. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden. Wat gebeurt er met degene die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen. Uitroepteken. Hij zegt, wat is er voor nodig om die man daar te verslaan? Wat een uitzinnige beloning staat er tegenover die hij begreep er niets van. En de soldaten die herhaalden tegen hem wat ze zojuist hadden gezegd. Nou, als je hem verslaat, dan krijg je rijkdom, de dochter van de koning. En je hoeft nooit meer belasting te betalen. En dan moet je opletten wat er gebeurt. Toen David oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Dan komt er een typische broersruzie. Let op. Wat doe je hier eigenlijk? Want hij begon zich een beetje voor hem te schamen. En dan zegt hij, hoor jij niet in de woestijn op je schaapjes te passen? Hè? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. En David zegt, vers 29, wat doe ik nu weer verkeerd? Antwoordde David. Ik vraag het toch alleen maar. En dan vers 30. Hij draaide zijn broer de rug toe en hij legde zijn vraag nog aan anderen voor en hij kreeg hetzelfde woord. Lieve mensen, dit is een les. Er zullen altijd mensen zijn die tegen je zullen zeggen, als jij je talenten gaat ontwikkelen, wie denk je wel niet dat je bent? Hoe durf jij het in je hoofd te halen, David? Dat als je straks naar Burkina Faso gaat, dat er 50.000 mensen staan, dat die naar jou willen luisteren? Ben je niet goed in je hoofd geworden? Er zijn mensen die dat gaan zeggen. En weet je wat David deed? Hij keerde zijn rug naar die mensen. En hij richtte zich op wat God hem liet zien. Come on, dat zijn de helden. Als je altijd luistert naar alle geluiden van de mensen om je heen, dan zul je nooit bereiken wat God voor jou apart heeft gezet. Keer de negativiteit de rug toe. En dat is wat hij deed. En hij legde er zelf de vraag aan een ander voor. En staat in vers 31, Davids vraag die bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul. Nou, de koning die moet je niet vermoeien met onzinpraatjes. Toch? En een gerucht komt ook niet zomaar bij de koning. Een gerucht, als ik hier vandaag mijn boodschap in het oor zou fluisteren van een van de jongens van de band, dan zouden jullie hem allemaal nooit gehoord hebben. Maar omdat ik het hier van het podium sta te roepen, daarom komt het over naar iedereen. Zeg, nou, David heeft vanmorgen over David de Goliath gesproken, over de talenten, en we weten het allemaal. Maar dat komt omdat ik zo'n grote mond heb op dit moment. Nou, David had een grote mond. En dan begon iedereen op te stoken. Hij zei, dit, dat. Hij zei, er moet iets gebeuren en iemand moet iets doen. En uiteindelijk hoorde de koning ervan. We know the story. Hij komt bij Saul. En Saul die zegt, denk je echt dat je het kan? Nou, hier heb je mijn wapenuitrusting. En hij kon het helemaal niet eens aan. En dan zegt David een aantal heel belangrijke dingen. Als hij bij Saul komt. Hij zegt, hoe weet jij zeker dat je het kan? Je kunt hem onmogelijk aan, vers 33, maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wierp Saul hem tegen. Jij bent nog maar een jongen en hij is van jongs af aan al gewend om te vechten. En dan zegt David dit, ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. En wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, moet je opletten wat hij deed. Ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, als ik 100 schapen had en er werd één aangevallen, dan zou ik zeggen, nou ja, ik heb er nog 99. Want een roofdier pakken hè, en zijn prooi terugpakken, nou, daar krijg je een probleem mee. Want dat staat er ook achter. En als hij me wou aanvallen, vind je het gek als je zijn prooi afpakt, greep ik hem bij de kaken en sloeg ik hem dood. De MBG zegt, ik greep hem bij zijn baard en ik sloeg hem net zo lang totdat hij mijn prooi weer losliet. En David was in staat, ik zeg altijd in het Engels, to connect the dots. Hij was in staat om de punten met elkaar te verbinden. Hij zei, als ik een beer kan verslaan, als ik een leeuw kan verslaan, ik ben voorbereid om ook Goliath te verslaan. Lieve mensen, er is een talent in jouw hart en er is een bestemming voor jou. Je hebt al dingen meegemaakt. God heeft je al meerdere malen dingen laten doen. En als hij in staat is om die dingen te doen, dan ben je in staat om ook de toekomst aan te kunnen. Vrees niet, met God zijn al de dingen mogelijk. Ik vind het zo mooi. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn, die zal het net zo vergaan. Nou, we kennen hè, het verhaal, Saul die zegt ga. En uiteindelijk, moet je opletten, vers 41. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af. Voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen, met rossig haar geringschattend op. En hij zei, ben ik een hond? Dat je met een stok op me afkomt. En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Oh man. Wanneer mensen je beginnen te vloeken, te vervloeken. Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt. Maar ik maak dat wel eens mee. Als je heel erg uitkomt voor Jezus. Dan beginnen mensen je soms te vervloeken. Nou, dat zijn de momenten dat we vaak in onze schulp kruipen. Dat we bang beginnen te worden. Denk je, ja, ik heb nou wel zo'n grote mond gehad. Maar wat nu? En dan moet je opletten. Kom erop, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Ik bedoel, hij zei tegen David, David, ik ga gehakt van je maken. Dat is wat hij zei. Ik zou je. En ik zou denken, nou dit is een moment voor een goede nachtbidstond. O Heer, hij vervloekt me. Hij zegt dat hij gehakt van me gaat maken, u moet echt iets doen. Halleluja. David, die draait het om. Moet je opletten wat hij zegt. Hey, zegt hij, jij daagt je uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. De God van de gelederen van Israël. Die jij hebt beschimpt. Oh man, you're in big trouble. Maar vandaag, zegt hij, zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en ik zal je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Ik bedoel, Goliath zei tegen David, ik zal gehakt van je maken. David zei tegen Goliath, in de naam van mijn Heer zal ik gehakt van jou maken. En het hele leger van de Filistijnen. Hij deed er nog een schepje bovenop. Nou, als je een reus wil boos maken, moet je dat soort dingen tegen hem zeggen. Moet je opletten, vers 48. Toen kwam de Filistijn op David af. Vind je het gek? Hij was natuurlijk helemaal wit heet. En hij wilde tot de aanval overgaan. Maar David was hem te snel. Hij rende hem tegemoet. Oh man. Oh man. Ik bedoel, als ik David was, en ik had een slinger, en ik had een paar stenen, en er komt een gigantische reus op mij. Of weet je wat ik had gedaan? Ik had gaan slingeren zo. Maar ik had denk ik ongeveer zo naar achter gelopen om goed te mikken. Hij komt op me af en dan denk ik, hoe ben ik er nou? Maar de Bijbel zegt, hij rent op hem af. Met de kracht van God ga je je reus tegemoet, lieve mensen. Als je weet wie Jezus is in jou, dan ga je je reus tegemoet. Dan heb je elke angst overwonnen. En hij ging op Goliath af. Goliath kwam op hem af, maar David was hem te snel. Goliath die dacht dat hij hem zou imponeren, dat hij naar achter zou gaan. Maar hij ging op hem af en we kennen het verhaal. David met zijn slinger, die was voor niemand bang. Of heb ik dat alleen geleerd op de zondagschool? We kennen het verhaal, hè. De steen ging door de lucht. Door zijn hoofd. De reus viel op de grond. Hij haakte zijn hoofd eraf. En dit was het begin van Davids grote succes. Amen, dit is een held vanuit de Bijbel. Maar hier staan details in, lieve mensen. In dit soort verhalen zijn zo geromantiseerd. Dat we af en toe vergeten welke dingen zo belangrijk zijn geweest in dit proces. En zo zijn er zoveel verhalen vanuit de Bijbel. Dat we denken, oh die ken ik wel. Noach in de ark. Oh ik weet wel waar dat over gaat. Maar er staan geheimenissen in verborgen die we ons niet altijd realiseren. Weet u, de kracht van de woorden van David. Hij sprak scheppende woorden uit. Hij had al gezegd dat hij zijn hoofd zou afhouden nog voordat het was gebeurd. En het gebeurde. Hij ging recht op het gevaar af. Hij overwon zijn angst omdat hij wist wat God voor hem had gedaan in het verleden. Dat zou hij opnieuw doen voor de toekomst. En dan ga ik terug naar het eerste verhaal. Ik denk als we eerlijk zijn en in ons eigen hart kijken. En ik weet niet of je daarbij aan kan sluiten. Maar dit is, ik kijk op tegen de helden in de Bijbel. Ik kijk op tegen helden die vandaag de dag dingen voor God hebben gedaan die niemand anders zou durven doen. Ik heb het voorrecht gehad om een aantal keer koffie te drinken met broeder Anne van der Bel, oprichter van Open Doors. En als je die verhalen hoort, hoe die man af en toe door de frontlinies gaat en letterlijk zijn leven heeft geriskeerd om Bijbels bij andere broeders en zusters te brengen, dan denk ik, man, wauw, dat is een held. Dat is een held. Dat is een man die zijn talenten naar buiten bracht en dan denk ik, ik begin met wat ik heb. En zo zijn er veel meer mensen die stoutmoedig zijn geweest en zeggen, joh, als hij het kan, dan kan ik het ook. Ik zou je zeggen, dat is het effect wat mijn leven heeft op heel veel mensen. Als mensen naar mij kijken en zeggen, joh, wie is dat nou eigenlijk? Wat zegt hij nou eigenlijk? Wat is zijn achtergrond? Valt allemaal wel mee. En als hij het kan, dan kan ik het ook. En ik zou je zeggen, dat is precies wat het doel van God is. Als je het ziet in een ander, denk ik, als hij het kan, dan moet ik het zeker kunnen. En als je broer of zuster zijn talenten kan ontwikkelen voor de Heer, dan kan jij het ook. En ik zal je zeggen, het plan van God voor jouw leven is per definitie altijd dat jij je ontwikkelt. En waarom? Omdat hij wil dat zijn heerlijkheid in jou zichtbaar wordt. Maar lieve mensen, laat angst je niet weerhouden om te doen wat God tegen je zegt. Ik weet niet of je ze wel eens ontmoet hebt, maar ik heb ze heel veel ontmoet. Mensen met de gave van ontmoediging. Ken je die? Ik ken er een heleboel. Weet je hoe dat gaat? Die kom je tegen. En je kijkt je aan. En dan stort je je hele hart uit. En dan vertel je alles wat je wilt doen. En je al je plannen. En dan kijken ze. Ja. En dan zeggen ze. Maar ja. Dat willen we toch allemaal. En dan zeggen ze. Een beetje met zo'n ondertoon van. Ja, het is mij nooit gelukt. Dus waarom zou het jou lukken? Lieve mensen. Laat je alsjeblieft niet gek maken. De voorbeelden staan hier. Van mensen die het deden. In de naam van Jezus. En ik ben daar heilig van overtuigd, lieve mensen, dat wij als kerk actief aanwezig moeten zijn in onze samenleving. En moeten regelmatig iemand aanschuiven bij Pauw en Witteman. Omdat het opnieuw bekend is geworden dat God iets gigantisch heeft gedaan in ons land. En hoe is het mogelijk? En dan zeggen we, ik heb geen flauw idee, ik sta erbij en kijk het naar. Ik weet alleen één ding, hij leeft en hij leeft in mij.
Halleluja.
Ik zal u eerlijk zeggen, ik ben de tijd al lang voorbij dat ik me nog langer zou schamen voor de Heer Jezus. Als je toch in hem gelooft, kun je er beter 100% voor gaan. 30-voudig, 40-voudig, 100-voudig vrucht. Hoeveel wil je hebben? naar wat de Heer wil. Dat is een mooi antwoord. Ik zou je zeggen, als je 100-voudige vrucht wil, moet je all in. Moet je 100% geven voor de Heer Jezus. En je angsten overwinnen. En doet wat Hij van je vraagt. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel. We hebben niemand anders om naartoe te gaan, Heer, dan alleen U. Heere God in de hemel, alles wat we bespreken, alles waar we over nadenken, ons hele leven bestaat uit U. Vader, de dagelijkse beslommeringen, Heere God, waarin we zo kunnen verdwijnen, omdat we er zoveel om ons heen gebeurt, Heer, dat we het niet begrijpen. Heer, we geven het terug aan U. Heer, U bent meer betrokken in de details van mijn leven dan ik ooit zou durven wensen. U weet zoveel meer van ons, Heere God, als dat wij ooit zou kunnen denken dat U weet. U bent een God die leeft. Heere Jezus, toen U naar de wereld kwam, toen kwam U niet een beetje radicaal, maar toen kwam U gaf alles wat U had. En leer ons hier dat voorbeeld te volgen. En vanmorgen, Vader, als we het hebben over dat angst ons ervan weerhoudt om onze talenten te ontwikkelen. En omdat onze angst ons daarvan weerhoudt, Vader, is er een gevaar dat de mensen die U met uw liefde zou willen bereiken, dat die niet bereikt kunnen worden, Heer, omdat U ervoor gekozen heeft om door ons als mensen heen te werken. Vader, help ons om onze angst te overwinnen. Vader, help ons dat als wij ons inderdaad te min voelen en te klein om naast U te staan. Help ons om te zien hoe groot U bent. Help ons om te zien dat we naast U mogen komen staan. Help ons, Heer, om te zien dat het om U en U alleen gaat. En dat als we ons realiseren dat U in ons aanwezig bent, Heer God, dat dan inderdaad daadwerkelijk al de dingen mogelijk zijn. Help ons, Vader, om de rug te keren tegen die mensen, Heer God, die ons weerhouden van Uw plan met ons leven. Help ons, Vader, niet te luisteren naar de dingen die ons angst in onze harten zaaien. Maar help ons om volledig die weg te gaan die U voor ons heeft uitgestippeld. In de naam van Jezus. En Heer, als we hier met elkaar in gebed zijn, dan ervaar ik in mijn hart dat er vele broers en zussen zijn die een besluit zullen nemen voor morgen. En zeggen, ik zal mijn leven niet laten beheersen door angst. Angst voor mensen. Angst voor wat er eventueel zou gebeuren. Angst voor wat je kwijt zou kunnen raken. Zelfs een keuze voor Jezus kun je niet willen maken omdat je bang bent voor wat er staat te gebeuren. Vader, door uw Heilige Geest vraag ik u op dit moment aan het licht te brengen, Heer. Welke angsten in ons leven ons weerhouden van uw fantastische plannen. En Heer, als wij zien op U, dan ontstaat er grote moed in ons hart om onze reuzen tegemoet te gaan. En uit te spreken wat er zal gebeuren, omdat U het ons heeft laten zien. Ik wil je zegenen met de overweldigende vrijmoedigheid van de Heer Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest, zodat je op zult staan en zult schitteren naar zijn beeld. In Jezus' machtige naam.